Goedemorgen allemaal. Ik ben blij hier te mogen zijn. Het doet vertrouwd aan. Ook al is het weer een tijd geleden. Goed, ik kom uit het verre noorden, uit Terneuzen. Ik heb 4 kinderen en 5 kleinkinderen. 1 is in de hemel, dat zou de 6e zijn. Die heeft maar 9 maanden geworden. Maar die kon niet zien, die kon niet horen, die kon niks. En goed. Want ik hoorde dat hier veel kinderen zijn geboren, dat is goed. En wij zijn Gods kinderen en dat is heel speciaal. Veel meer nog dan wij zelf beseffen. Dat geldt eigenlijk voor elk mens, want niemand op deze wereld stamt van een aap af, maar wij zijn gemaakt naar het beeld van God. En dat is nog wel wat anders. Wij gaan lezen uit Psalm 122. Ik had graag dia's vertoond, maar ik dacht dat ik die bij me had genomen, maar ze zijn weg. Ik denk dat ze bij mij boven op tafel liggen. Dus helaas, het moet op zijn ouderwets dat je alleen maar van het horen het moet hebben. Dus mijn excuses. Psalm 122, een bedevaartslied van David. Ik was verheugd toen men mij zei: laten wij naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift is het voor Israël de naam des Heren te loven, want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw poorten. Burchten om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij u. Om het huis van de Heer, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. Goed. Ik begin even ergens anders. Wij leven in 2018 voor de wederkomst van Christus. En na zijn opstanding, dat heet de tussentijd. Straks is dat over. In Openbaringen staat dat God alle tranen van hun ogen zal afwissen. De dood zal niets meer zijn, geen rouw en geen geklaag. En mijn kleine zoontje zal ik dan ook weer zien met de mooie naam Gabriel, die maar 9 maanden is geworden. En zo kennen wij allemaal mensen, die zullen wij dan weer zien. En dan staat er, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En die eerste dingen, dat is al heel erg veel. Ik vind dat zo een prachtige humor, want die hele dramatische geschiedenis van vele, vele eeuwen van de wereld en wij leven daarvan een klein stukje, dat noemt God de eerste dingen. En dan begint het pas goed. Dat is prachtig. Maar goed, wij leven nog in deze eerste dingen en zij zijn nog niet voorbij gegaan. Dat heet de tussentijd. En in deze dingen gebeuren allemaal dingen die min of meer toch wel en soms ernstig tegen Gods wil ingaan. In het Onze Vader moeten wij bidden, mogen wij bidden, dat uw wil geschieden. Met andere woorden, dat spreekt niet vanzelf. Veel geschiedt, dat wil God helemaal niet. Ik noem dat altijd, hij voert een gedoogbeleid. Maar dat houdt een keer op. En nu is er wel de belofte van het herstel, bijvoorbeeld in Handelingen 3, waarin Petrus spreekt over de belofte van het herstel van alle dingen. En nu de vraag, wat wil God dat wij doen in deze tijd? Rustig afwachten op een stoel tot het zover is? Of mogen wij vurig bidden, Heer, herstel zoveel mogelijk reeds in deze tijd? Nu komen wij bij Psalm 122. Daar staat, ik was verheugd toen men mij zei, laten wij opgaan naar het huis van de Heer. Waarom de vreugde? Is iedereen altijd blij wanneer we naar de kerk gaan? Is dat hetzelfde? Nou ja, waar draait het om? Het gaat om de tegenwoordigheid Gods. Die is ontzagwekkend. Wij moeten wensen dat er elke keer een machtige tegenwoordigheid Gods in ons midden is. Die kom je op talloze plaatsen tegen. Bijvoorbeeld bij, ik noem maar één voorbeeld, Jona in de buik van die vis. En als je dan goed leest, dan gaat hij bidden. En wat vindt hij nog het verdrietigst dat hij daar is? Nou, volgens wat er staat, is dat, nu zal ik nooit meer naar de tempel mogen gaan. Conclusie. Dat had blijkbaar zoveel indruk op hem gemaakt, dat helemaal in de buik van zo'n vis hij het er nog over heeft. Nou, dan moet er wel wat gebeurd zijn. Dan moet er in die tempel een ontmoeting hebben gehad. Wat maak ik hiermee? Dit is buitengewoon bijzonder. Want God is hier, ja, natuurlijk is dat heel bijzonder. Want deze man die hoort, wij mogen gaan naar het huis van de Heer. En wat was daar het centrum? Dat was de offerdienst. En nu is in onze cultuur er eigenlijk maar één offer overgebleven, en dat is het zondoffer. En de andere offers, daar, ja, die staan in de Bijbel, maar daar doen we niet zo aan. Daar hoor je niks van. Is dat terecht? Nee, natuurlijk. Want wat betekent het woord offer? Dat is niet alleen dat je een dier slacht. De kernbetekenis in het Hebreeuws, dat is naderen. Want dat offer op zich is geen doel voor op zichzelf. Dat is een toegangspoort. Want het betekent dus naderen tot het aangezicht Gods. Je kent allemaal mensen, als je in hun aangezicht kijkt, dan lees je daar prachtige dingen in. Die hebben een prachtige karaktertekening op hun gezicht, omdat van binnen het prachtig is. Ik vind die kop van Billy Graham bijvoorbeeld indrukwekkend. Nou ja, goed. Het offer, en nu citeer ik een zin van de broer van Corrie ten Boom. Misschien dat veel mensen van jullie de naam Corrie ten Boom kennen. Zij had een broer Willem en die heeft het volgende gezegd. Het offer is de toegangskaart, de ticket, voor de audiëntie tot hem die op de troon zit. Dat is het offer. Dus daarom is deze meneer die hier dit schrijft, die zegt, daarom ben ik zo blij, want ik mag straks voor Gods aangezicht staan. Ja, en dan ben ik in de eerste plaats een hele tijd helemaal stil. Maar als ik nou eerlijk ben, wil ik hem ook wel wat vragen. Als dan het ijs een beetje gebroken is om die lelijke uitdrukking in dit geval maar toch te hanteren. Dan lezen wij verder in vers 3. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. En dan denk je, ja, dat Jeruzalem, wat is dat dan precies? Nou ja, dat was toen het Jeruzalem dat daar stond en nu weer staat en dat een grote toekomst tegemoet gaat. Enzovoort, dat weet iedereen, de kranten, et cetera. De wederkomst van Christus en de omgeving van alle landen enzovoort. Maar zelfs de rabbijnen zien daar meer in dan slechts alleen die stad van steen. Die zien daar ook in het hemelse Jeruzalem. En nu staat er in de Hebreeënbrief dat wij reeds genaderd zijn daartoe. Tot die hemelse geestelijke werkelijkheid. En dat vind ik dat wij ingedramd in ons bewustzijn moeten houden. De atmosfeer, de geestelijke atmosfeer van onze tijd is chaotisch en dom. Vreselijk plat en dom. Omdat wij nu computers kunnen bouwen, denken we dat de hele werkelijkheid bestaat uit atomen. Toevallig heb ik daar een beetje verstand van, ik heb dat gestudeerd. Nu net heb ik een vriend bij me, die weet daar zelfs heel erg veel van, een diepgelovig mens. Maar heel veel mensen en de meesten die denken, alles bestaat uit materie en straks gaan we dood en that's all. En dat is niet waar, het is groot een leugen. Wij hebben een geest. En sommige mensen zeggen, wij zijn geest en zo is het ook. En of je nou zegt, wij hebben of zijn, dat mag je dan zelf uitmaken. Wij zijn ongelooflijk veel meer dan alleen maar materie. En als zodanig mogen wij toetreden tot de werkelijkheid van de hemel die om ons heen is. De hemel is niet ver weg dat je daar met een raket naartoe moet en dat is een paar miljoen kilometer ver af. Dat is heel anders. Dat is, ik noem dat maar de zoveelste dimensie, die dwars door alles heen gaat. Dus die is ook in ons. Maar dat is een ander verhaal. Jeruzalem is wel mooi samengevoegd. Maar is ons leven dat ook? Nee. Wij kennen allemaal verbrokenheid in ons leven, dingen waarvoor jij je schaamt, dingen die je hebt gedaan die helemaal jezelf verbazen en je goed je schaamt je ervoor. Jij kent mensen in je omgeving waar het helemaal niet goed gaat. In de gemeente gaat het vaak ook niet goed. Wij zien overal verbrokenheid. Of het nou is dat je een gebroken been hebt, maar of dat het mentaal in je hoofd verbroken is. Het vormt geen eenheid. Er is geen rust, geen vrede. Het gaat niet goed. In die tijd leven wij nu. Je hoeft maar naar het journaal te kijken. Alles in de wereld is verbroken. En nu, waarom is deze schrijver zo blij dat hij naar de tempel mag gaan? Nou, naar Jeruzalem, in de eerste plaats mag hij staan voor het aangezicht Gods. Dat zei Elia ook, hij ontmoette Agab. Ben je daar, zei Agab. Ja, zegt Elia. Ik sta voor God, nee, ik ben Elia die sta voor Gods aangezicht. De hele dag. En dat geldt ook voor ons en dat moeten we steeds beter maar ons bewust zijn. Want dat is de echte werkelijkheid. De tweede reden waarom hij zo blij is, dat in Jeruzalem staan de zetels der ten gerichte, staat hier. Want daar staan de zetels ten gerichte, dat is geweldig. Waarom? Dat was de rechterstoel. En dat was niet dat je daar straf kreeg, nee. Je ging dan naar de koning toe en vertelde je, ja, mijn buurman heeft mijn paarden gestolen en hij wil ze niet teruggeven. Oh, en David zat op die troon. Kun je bewijzen dat ik dat gedaan heb? Dat kan ik bewijzen enzovoort. Nou, goed, zegt David. dan zorg ik dat jij die paarden terugkrijgt. De zaken moeten weer rechtgezet worden. Wat was het beroep van David? Die zat de hele dag op zijn stoel om recht te spreken. Een korte tijd hebben Nederland en België een gemeenschappelijke koning gehad. Dat was koning Willem de Eerste. En die heeft dat kanaal laten graven tussen Gent en Terneuzen. Maar in die tijd was het nog zo dat als je werkelijk een zaak had die de moeite waard is, dan mocht je audiëntie aanvragen bij koning Willem de Eerste. Toen kon dat nog. En dan kwam je met de zaak en hij zorgde dat de zaak weer recht werd gedaan. Nou, David deed dat de hele dag, dat was een hele ouderwetse boerengemeenschap, je snapt dat wel, dan kon dat nog. Maar voor God kan dat de hele dag. Heer, maak wat krom is weer recht. Huwelijken die kapot zijn, wat moeten we ermee? We brengen het voor Gods aangezicht. Kinderen die ziek zijn, we brengen het voor Gods aangezicht. Heer, herstel, ook nog voordat u terugkomt. Nu de tussentijd. Wij leven in de tijd dat Jezus naar de hemel is gegaan. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Heeft hij reeds herstel gegeven? Ja. Nummer 1. De wedergeboorte. Dat is uitermate speciaal. Want dat is dan dat Gods geest in je komt wonen. Dat Gods geest in ons woont, moeten wij uitermate serieus nemen. Dat is een werkelijkheid waar we steeds meer oog voor moeten krijgen. Hij wil dat we hem gaan verstaan. Dat lukt niet altijd, maar we moeten oefenen. Ten tweede, hij heeft zijn offer gegeven, zijn bloed, en dat maakt ons witter dan sneeuw. De hele dag leven we in een omgeving die daar met gedachten probeert dat een beetje kleintjes te maken. Dat is wel waar, maar goed, enzovoort. En dan komt er een heleboel anders die dat. Maar we staan nu zondags hier om dat te hernieuwen en te weten, ja, maar daar draait het om. Wat zegt Jezus over de tussentijd waarin wij leven? Ten eerste heeft hij het onze Vader gegeven. En wat lezen wij daar dan? Daarin staat: geef ons het dagelijkse brood dat we nodig hebben. Uiteraard betekent dat het brood dat je bij de bakker koopt of dat je zelf bakt. Natuurlijk. Maar het is meer dan dat. En wat is dan de uitleg ervan? Die geeft Jezus zelf in Lucas hoofdstuk 11. En dan komt hij ogenblikkelijk met de gelijkenis van die meneer die 's avonds laat of 's nachts bij zijn vriend aanklopt en om broden vraagt, want hij heeft iemand te gast gekregen. En die moet hij toch eten geven. En dan, een paar zinnen later, past Jezus dat toe op de Heilige Geest. Hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel zijn Heilige Geest niet geven aan hem die hem daarom vraagt. Dat brood is een toelichting van het gebed van het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dus wat zegt Jezus hier? Hij zegt dat betekent elke dag bidden om het werk van zijn geest in jou. Dat is de uitleg van Jezus van dat brood. Dus dat is heel erg belangrijk. Waarom? Om weg te geven. Het gaat om die vriend die op bezoek is. Dus de Heilige Geest niet om mij een aangenaam gevoel te geven. Misschien ook dat wel, want dat is ook goed. Maar het gaat om die vriend. Met andere woorden, voor ons om in het leven te staan. In je beroep, waar je ook bent. Dat je tot betekenis kan zijn voor een ander. Dat die weet van ja, als ik het niet meer goed weet, dan moet ik naar die christen toe. Je hebt van die mensen die springen eruit. Mijn vrouw is er zo een, die is hier nu toch niet, dus dan kan ik er wel zeggen. Als het niet goed gaat met de buurvrouw, dan weet ze wel naar wie ze moet gaan, dat is mijn vrouw. Maar dat geldt voor ons allemaal. En die ander heeft wat nodig. Maar jij kunt slechts zoveel geven als dat je zelf in de aanbieding hebt. Wanneer ik zelfs droog sta, heb ik niet veel water te geven. Dus het is nodig dat wij elke dag bidden om het dagelijkse brood, dat is de Heilige Geest, om tot zegen te zijn voor andere mensen. Dan denk je, ja, dat zijn wel rare mensen die christenen, maar goed, als het erop aankomt, dan moet je daar toch zijn. Dus nummer 1, Jezus heeft voor de tussentijd ons het Onze Vader gegeven en ten tweede het avondmaal. En nu zegt Paulus, wat doe je bij het avondmaal? En neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar wij lezen dat vaak door een sombere bril. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik hoop dat ik het mis heb, maar nochtans is dat mijn ervaring vaak. Want dan staat Paulus, die zegt, dan moeten wij de dood des Heren gedenken. Dat staat er. Dat is ook zo. Natuurlijk. Maar de Heer heeft er ook wat van gezegd. Een heleboel zelfs. En de Heer die zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Nu kan het nooit zo zijn dat Paulus wat anders zegt en dan zegt hij ook doe dit tot mijn gedachtenis. En dit laatste citeert Paulus. Maar wij moeten dat niet loskoppelen van het andere, want dat is één geheel. Dus de dood des Heren gedenken is hetzelfde als zijn verbond gedenken. En wat is dan zijn verbond? Dat lezen wij, dat is het nieuwe verbond dat in het Oude Testament al is beloofd. En dat is zijn Heilige Geest. Jeremia en Ezechiël staat dat. Het is weer hetzelfde als het brood van onze Vader. Vandaar ook dat we het brood moeten doen. Ja, maar dat is het lichaam des Heren. Ja, maar dat was wel de tempel van de Heilige Geest. Dus het gedenken van de dood des Heren, dat is het vieren van de verbondssluiting. Nu, die vrienden van ons die op bezoek zijn, net, die wonen in Zweden. Wij waren ooit in Zweden en toen gingen we, waren weer andere mensen, gingen, nou ja, een tweedehands zaakje. Goed, je kon je allemaal leuke dingen kopen. Wij zagen daar van die soorten naambordjes en op één naambordje stond dit. We buy rubbish. And we sell antiques. Dus we kopen rommel. En we verkopen antieke waren. De rest mag je invullen. We kopen de rommel, schilderen het wat op. En we doen net alsof het antiek is. En goed, dat was dus een grapje. Maar, wat is nu het verbond? Wanneer twee koningen een verbond sloten, dan gingen ze voortaan alles samen doen. Nou ja, dat doet Jezus ook. Luther noemde dat de grote ruil. Dat wil zeggen, ik lever mijn rommel bij Jezus in, aan het kruis, en ik krijg daar vernieuwing voor in de plaats. Dan het avondmaal is de plaats waar Jezus tafelpreses is. Hij zit aan het hoofd van de tafel. En daar is communicatie. Dat wordt geïllustreerd. De Heer laat dat zelf zien. Wanneer na zijn opstanding bij het meer van Galilea de discipelen die willen vis gaan vangen, maar dan staat Jezus al aan de oever en hij heeft al een maaltijd bereid. En Petrus mag daar dan ook zijn, maar die is wat stilletjes tegen zijn gewoonte in. En Jezus heeft dan een gesprek met hem. Dat is een vorm van avondmaal vieren. En dat mag nu ook. Dus ik denk dat bij de avondmaal vieren er extra werk zou kunnen zijn voor het pastoraat. Want bij het avondmaal dan kom je met de dingen die je op je lever hebt. Dat deed Petrus niet, maar de Heer begon er zelf al over. Maar het gevolg was herstel. Of het nu lichamelijk herstel is, of geestelijk herstel en alles wat er tussenin zit, of herstel voor een ander. De troon van genade. Waar dat bijvoorbeeld weer duidelijk uitspreekt, dat was dan Petrus. Hij werd hersteld in zijn functie en mocht ook weer als apostel optreden. Je vindt dat op allerlei plaatsen, bijvoorbeeld Psalm 22. Wij zullen weten dat Psalm 22, dat is de psalm voor Goede Vrijdag. De dood des Heren en daarna aan het eind van die psalm heb je ook nog de opstanding. Maar dan volgt Psalm 23. Die kennen we ook allemaal. De Heer is mijn herder. En wat staat er dan? Hij verkwikt mijn ziel. Nu moet je weten, en dat zullen de meesten wel weten, dat het woord ziel in het Hebreeuws niet alleen is, maar jouw ziel die ergens weet ik veel waar zit. Maar dat oorspronkelijk betekent dat alles wat jouw leven betreft. Ook wanneer mijn duim gebroken is, of weet ik wel, of dat ik een zere knie heb of een snee in mijn arm. Dat hoort er allemaal bij, dus ook jouw ziel. En dat woord verkwikken, je moet dat woord op de een manier vertalen, maar het betekent ook herstel. Nieuw leven van bovenaf. Ook jouw relaties, want we zijn niet eenlingen. En dan staat erachter, dat geschiet allemaal te midden van de vijanden. Te midden van de vijanden richt God een dis aan, een tafel. Mogen we daar alsjeblieft de avondmaalstafel inlezen? En wat staat er dan op die tafel? De Heer zelf biedt dat aan, wij mogen daar aan zitten. En dan is daar een gesprek. Toen de Heer het avondmaal instelde, was daar heel veel gesprekken. Ze hadden zelfs ruzie onder elkaar lezen, de discipelen dan. Ze vonden elkaar zelf heel erg belangrijk enzovoort. Ook dat herstelde de Heer, maar er wordt dus veel gesproken aan dat avondmaal. Nu stel ik niet voor dat we nu hier heel veel gaan praten wanneer het avondmaal is, maar je snapt dat wel. Je mag wel spreken met de Heer en mag dan grote dingen verwachten. Wat staat er op die tafel? Antwoord, de beker der verlossing. Wanneer wij drinken uit de avondmaalbeker, dan drinken wij uit de beker van de verlossing. Het woord verlossing houdt herstel in. Genezing. Dat de dingen weer goed komen. Dat relaties weer hersteld worden. Dat houdt het allemaal in. Dus, Ook is het avondmaal een plaats waar wij mogen bidden om herstel van de relaties, dat de gebrokenheid wordt genezen. Hoe weten wij dat zo goed? Nou, dat staat in die Psalm 22. Dat weten wij niet uit Psalm 22, dat weten we uit Psalm 116. Voordat Jezus naar Gethsemane ging, zong men het zogenaamde Hallel. En daarbij hoorde Psalm 116: ik zal de beker van de verlossing opheffen. En met die psalm is de Heer naar Gethsemane gegaan. Dat was het laatste dat hij zong. En toen gingen ze naar buiten. En die beker van verlossing, dat is de beker waaruit wij mogen drinken in de tussentijd bij het avondmaal. En dan is het prachtige, dat is een beker vol onnoemelijke kracht. En dat is veel meer dan dat we alleen maar zitten te gedenken. Het woord gedenken in het Hebreeuws heeft een heel veel ruimere betekenis dan alleen maar er een beetje aan denken. En wij mogen daaruit drinken. Ik vind dat zo schitterend. De Heer dronk daar zelf uit. En de beker is ook het symbool voor jouw lot, jouw toekomst. Het plan van God met jouw leven. Maar dat is de symboliek van de beker. Dat staat allemaal in de Bijbel. Het schitterende daarvan, dat is dat wij mogen drinken uit dezelfde beker als Jezus. Er is een bestemmingsvereniging van Jezus en ons, dat we de dingen samen met hem mogen doen. En we mogen dat nu reeds leren. De beker van herstel voor jouw persoonlijke herstel, allemaal dingen die van je gezin, de gemeenschap waarin je leeft, de wereld om je heen. Alleen herstel gaat niet automatisch. We moeten daarvoor naar de troon gaan. En dan mogen we dat aan de Heer vragen. Ook met name tijdens het avondmaal. Goed, ik wou het hierbij laten.